Soms, broeders en zusters, roept God de mensen op een heel bijzondere manier. Denk maar eens aan de tollenaar Levi. Hij wordt zomaar door Jezus uit zijn tollenaarshuisje geroepen. Volg mij, twee woorden. En Levi staat op, laat de centen, en volgt Jezus. Een Duitser die kwam op een dag thuis, zag zo'n hinderlijk papiertje onder de zool van zijn schoen. In de kamer pak je dat papiertje op en las Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij las verder in het evangelie, kwam tot geloof in Jezus Christus en werd later de secretaris van de Duitse Evangelische Alliantie. De beroemdste Engelse prediker uit de 19e eeuw, Spurgeon, die zat als jongen onder het gehoor van een hele saaie dominee. Ik denk dat hij wat raampjes had te tellen, ondertussen. En de dominee die had het, jawel, over het volgen van Jezus. Ineens zei hij, en hij wees met zijn vinger naar Charles Spurgeon, hij zegt, ik bedoel jou. Jij daar. Charles die keek op en zei, ik? Moet ik Jezus volgen? Hij deed het en werd de grootste verkondiger, prediker van alle tijden. Nou, zo kan het gebeuren, hè? Zo direct. Maar meestal gebeurt het toch wel wat anders, op een meer natuurlijke wijze. In het hoofdstuk dat wij gelezen hebben, in Johannes 1, gaat het om mensen die Jezus volgen. Hoe ging dat? Nou heb ik met opzet de herziene Statenvertaling gebruikt. Want daarin komt het woord vinden voor. En het komt daar verschillende keren in voor. Daar waar de nieuwe Bijbelvertaling de woorden ontmoeten heeft of tegenkomen, daar heeft de herziene Statenvertaling vinden. Nou, dat ontmoeten en dat tegenkomen, dat lijkt zo toevallig. Hè? Je loopt zo iemand tegen het lijf. Toevallig. Maar kijk eens hoe het gaat met Andreas en Johannes. Nadat zij volgelingen werden van Jezus, gingen zij op hun beurt op zoek naar hun broers. Andreas die ging naar Petrus en Johannes die vond Jacobus. En als Andreas zijn broer Petrus gevonden heeft, zegt hij, wij hebben de Messias gevonden. En dan Jezus zelf, hij is op dat moment is hij in Bethanië, maar dan wil hij naar Galilea gaan, naar Bethsaida. Waarom? Wel, daar woonde Filippus en het was een dorpsgenoot of een stadgenoot van Andreas en Petrus. Waarschijnlijk een vriend of kennis in elk geval van deze twee apostelen. Ook Filippus die kreeg een korte roep van Jezus te horen, volg mij. Op zijn beurt gaat Filippus op weg naar zijn vriend Nathanael uit Cana. Wat doet Jezus dan? Jezus die knoopt dus aan bij natuurlijke verbanden. Broers, dorpsgenoten, vrienden. Wij zouden vandaag zeggen vriendschapsevangelisatie. Zo worden mensen gewonnen. Het gedeelte van de versen 41 tot 45 staat vol met het woord vinden. Dus nogmaals, Andreas vond zijn broer Petrus, Jezus vond Filippus en Filippus die vond zijn vriend Nathanael. En allen werden ze door Jezus gevonden. En dat is vandaag nog zo. Dat u en jij hier vanavond in dit kerkje zitten, dat is niet toevallig. Jezus heeft zijn hart op u, op jou gezet. En heeft gezegd, jij bent er één voor mij. En daarvoor gebruikt hij een vriend of een goede kennis, of je vader misschien, of je broer, of je zus, of misschien je dominee wel, of je ouderling. Maar Jezus is heel doelgericht bezig. En daarbij is ook verschil bij degene die gezocht wordt. Kijk eens om je heen, hier in de gemeente. Jullie kennen elkaar zo'n beetje, de hoed en de rand. Allerlei slagmensen. Er zijn de enthousiastelingen die zomaar gegrepen zijn door het evangelie. En zij geloofden in Jezus. 1, 2, 3. En er zijn ook anderen. Er zijn ook zoekers. Er zijn mensen die eerst er nog eens lang over moeten nadenken. Nou, neem zo'n enthousiasteling als Filippus. Als Jezus hem gevonden heeft en hem roept, volg mij, dan zegt Filippus helemaal niks. Alles in zijn hart zwijgt, hij staat meteen op en hij volgt Jezus. Zonder enige bedenking. Enthousiast dat hij is. De kracht van Jezus had hem aangeraakt. Hoe? Hij kon het zelf niet verklaren. Het was alleen zo. Hij kon alleen maar zeggen, ik ben er vol van. Het is het heerlijkste wat ik ooit meegemaakt heb. Het is waar wat in de boeken van Mozes en de psalmen gelezen staat. Hij is het, Jezus van Nazareth, de Messias. En toen heeft Filippus direct een besluit genomen en gezegd, goed Heer, ik volg u met alles wat ik heb. Enthousiast. Zo is Filippus. En dan die tweede. Nathanael. Uit Cana. Zijn vriend. Geestelijk. Een heel andere figuur. Hij zegt niet zomaar ja en amen op die boodschap van Filippus. Toen hij daar onder de vijgenboom zat na te denken over Mozes en de profeten, toen kwam ineens Filippus aanstuiven, stak zijn hoofd tussen de bladeren van die vijgenboom door en riep, wij hebben gevonden, de Messias, hij is het, Nathanael, van wie we gelezen hebben in de boeken, in de schriften. Hij is het reisje uit de stam van Juda, de grote profeet, de Messias, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Hij is het. Enthousiast. Nazareth. Het is net zoals iemand uit Voorthuizen zou zeggen, kan er uit krachtig huizen iets goeds komen. Zo. Nazareth, het is net alsof de zon dat niet meer zo helder schijnt. Alsof er wolken voor schuiven. Na Nathanael, die voelt zich wat genomen. En laconiek antwoordt hij, Nazareth, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat bestaat niet. Als nou Jeruzalem was, of op zijn minst Bethlehem. Deze wordt tenminste nog met ere genoemd in het Oude Testament, maar Nazareth, dat onbetekenende gehucht. Die naam komt niet één keer in de schriften voor. Nou, dat kan niks wezen. Hoe gaat Filippus daar nou mee om? Hij voert geen bewijzen aan. Hij gaat ook niet met Nathanael in discussie. Hij gaat ook niet spontaan en enthousiast getuigen hoe hij Jezus gevonden heeft. Want zo'n getuigenis is heel persoonlijk en ja, dat zegt een ander niet zoveel wat jij getuigt. En dat geldt vandaag nog. Je kent dat wel, hè, dat iemand getuigt en zegt, nou vroeger was ik zo slecht. Ik deed afschuwelijke dingen. Ik was verslaafd. Ik lag in de goot. En toen heb ik Jezus leren kennen. En hij greep me in de kraag. En ik ben ineens veranderd. En halleluja. Dat klinkt wel mooi. En voor die persoon is het ook heel fijn. Maar de meeste mensen die hebben daar niet zoveel aan. Want denken ze, moet je eerst een arme stakker zijn? Een loser, die het leven niet meer aan kan, zo'n zielig hoopje mens, maar dat ben ik niet, ik heb niet in de goot gelegen. Ik sta niet op het punt om opgenomen te worden in een inrichting, of in een afkikcentrum. Er zijn toch wel christenen die een goede reden hebben om te geloven, hele normale mensen. Toch? Dus Filippus die geeft geen getuigenis. Hij stapelt ook geen argumenten op elkaar. De een boven de ander, zoals in de jaren 60, 70, Dr. Francis Schaeffer van Labrie het deed. Hè. Die zei, als ik een uur heb om met een humanist te praten, dan heb ik 55 minuten nodig om de argumenten van hem onderuit te halen En dan heb ik nog 5 minuten nodig om hem het evangelie te vertellen. Dat was Schäfer. Ja. Als Filippus zo met Nathanael was omgegaan, dan had hij misschien de discussie gewonnen. Maar Nathanael had hij verloren. Laten wij ook vandaag voorzichtig zijn met mensen die twijfelen. Want twijfel, ga eens bij jezelf na. Hebt u of heb jij zelf daar nooit een keer mee te maken gehad? We kunnen jarenlang naar de kerk gaan, zonder er last van te hebben, maar dan ineens, we bidden heel intens om iets. En dan denken we, als ik nou al die tijd dus alleen maar in de lucht heb staan te praten. Als er nou eens niemand is die naar me luistert, daarboven. Als het hele bidden en het hele geloof nou eens één grote vergissing was. Ja, misschien duurde die vraag maar even, misschien een minuut. Maar toch, 1 minuut ging het je duizelen. Je denkt, als dat niet waar is, dan zakt de grond onder je voeten weg. Als jongens en meisjes plotseling ontdekken dat vader en moeder ook wel gebreken hebben, dan kruipt de twijfel soms hun hart binnen. Van, zou het nou wel echt waar zijn wat ze ons altijd verteld hebben? Over God. En dan zijn er ouders die boos worden. En zeggen, doe niet zo eigenwijs. En je vader weet het altijd beter dan jij. En jij komt nog maar pas kijken. Nou, dan verzeker ik je dat je daarmee je kinderen niet bereikt. Wat deed Filippus toen hij met die twijfelaar Nathanael te maken had? Hij zei maar 3 woorden. Hij zei, kom en zie. Meer niet. Kom en zie. Je zult Jezus zelf moeten ontmoeten. En tegenover hem staan. Ik kan nog zo vurig getuigen. Ik kan mijn handen stuk slaan op een ontoegankelijk en twijfelend hart. Maar ik bereik daar niks mee. Kom en zie. En nu is de vraag, waar kan ik Jezus nou zien? Nee, niet meer op de wegen van Palestina. Niet meer aan de zee van Galilea. Ik kan hem maar op 1 manier ontdekken en zien. Dat is in de Bijbel. In het woord van God. Een Koreaan, die heeft eens een tekening gemaakt van Jezus, zoals wij ons hem altijd een beetje voorstellen. Een jonge man, een volle baard, indringende ogen. Maar die tekening die bestond uit 1000 woorden van het evangelie. In letters zo klein dat ze voor het blote oog nauwelijks zichtbaar waren. Maar uit al die 1000 woorden kwam het gezicht van Jezus tevoorschijn. Nou, zo is de Bijbel. Als je de Bijbel leest, dan zie je Jezus. Onze oude professor Veenhoff, die ons het preken heeft willen leren, of je erin geslaagd is, wat anders, maar die vertelde, je moet Christus moet je schilderen, je moet hem zien. Als je preekt, moet je Christus zien. Kom en zie. Calvijn die zei het zo, de Bijbel is het gewaad waarin Jezus Christus naar ons toe komt. Nou, als je het evangelie leest, dan spreekt hij tegen je. Kom en zie, en je zult ontdekken dat Jezus jou allang gezien heeft. Hoor maar wat hij tegen Nathanael zegt. Hij zegt, waarlijk, jij bent een Israëliet in wie geen bedrog is. Jezus die kende hem al had hij Nathanael nog nooit ontmoet. Hij zag hem mediteren onder de vijgenboom. Hij zag die eerlijke twijfel in zijn hart. Zou het wel waar zijn, wat zijn vriend Filippus hem gezegd had? Een eerlijke vragensteller. Die door Jezus serieus wordt genomen. En dan die verrassing bij Nathanael. Hoe kent u mij? Hoe kent u mij? Jezus zegt, ik zag je al zitten, mediteren onder de vijgenboom. En dan is die jonge zoeker helemaal verbluft Hoe kan dat nou, een paar kilometer ver weg? En hij heeft me gezien. En daarom roept hij uit, u moet wel de Zoon van God zijn. U bent de koning van Israël. Geweldig. Wat een indringende gedachte voor ons allemaal. Dat God je kent. Dat God jou lang ziet. En dat God weet dat je hier zit te luisteren, met het evangelie bezig bent. Dat God je ziet. En dat je Christus zoekt. Geweldig dat, ja, dat God jou kent in je twijfel. In je aanvechting. En toch dat je hunkert naar zijn nabijheid. Als een hert verlangt naar water. Zo verlangt je ziel naar God. In welke omstandigheid je ook verkeert. Dat je denkt van, was God hier maar. En dat hij zegt, hier ben ik. En hij legt de hand op je schouder. Denk je ook niet aan Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Mijn twijfel kent en mijn verlangen. Ik vind het zo'n prachtige psalm. Dat God jou kent. En precies weet wat er in je hart omgaat. God die voor mij is, achter mij en naast mij. En God die mij onvoorwaardelijk lief heeft. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. En wat mensen over je zeggen. Onvoorwaardelijk heeft God jou lief. En zijn liefde is me altijd één stap voor. Ze stond me al bij mijn geboorte op te wachten. Voor ik op de wereld kwam, zag God al mijn vormeloos begin. Zo speldenknop, zo klein. Dat God zegt, jij bent er één voor mij. En als dan die aasgier van de twijfel op je afkomt, en je alles dreigt af te pakken, dan zegt God, wees niet bang. Ik ben sterker. En hier ben ik. En hij legt de hand op je schouder. Ken je nog dat verhaal van die moeder Arend? Ken je het nog? Ik heb het hier wel eens verteld, in het kerkje. Met die vleugels zo groot, van die wand naar die wand. Iets overdreven. Als die moeder Arend ziet hoe dat jonkje uit het nest valt. En dan met zijn vlerkjes begint te wapperen. En dan doodmoe neervalt. En dan denk je, moet hij nou doodvallen? En dan die moeder arend die op de tak zit. En die dan onder het jonkje schuift en opvangt op de vleugels. En naar boven draagt naar het veilige nest. Zo is onze God. Dag aan dag draagt hij ons. Het is prachtig om te zien hoe een mens God zoekt. Maar het is nog mooier als je ziet hoe God een mens zoekt. God zelf. En hem niet uit het oog verliest. In welke omstandigheid je ook verkeert. Nou, zo neemt Jezus Nathanael bij de hand. En blijft het daarbij. Nou, sommigen die denken dat ze zonder de Bijbel kunnen groeien in het geloof. Ze denken, geloven, dat is een lekker licht gevoel hebben. En warm worden van binnen. Een heerlijk warm bad. Nou, dat is, als het niet verder gaat, is het alleen maar stroofweer. Dat verzeker ik je. Het zweeft en het vervluchtigt. Jezus die voert Nathanael verder op de weg van het geloof. Maar ook die andere volgelingen, die andere discipelen, die betrekt hij daarbij. Hij spreekt ze, op een gegeven moment spreekt hij ze allemaal aan. En zijn woorden onderstreept hij met een dubbele amen. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar. Jullie zullen nog grotere dingen zien gebeuren, zegt Jezus. Ze zien het straks gebeuren, dat de hemel open gaat. En dat de engelen op en neer komen, zoals Jacob dat meemaakte in Bethel. En ze zullen de stem van God horen, die zeggen, dit is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik me welbehagen. Ze zullen het straks zien gebeuren in Cana, dat die water in wijn verandert. Ze zullen lammen zien lopen, blinden kunnen zien, doden worden opgewekt. Grote dingen zullen ze meemaken. Nou, zo is hun geloof is gegroeid. Alle twijfel is weg. Jezus is echt de Messias, de Zoon van God. En zo zegt hij vandaag tegen ons allemaal, die de hele Bijbel hebben. En die zoveel van hem gekregen hebben, vanaf de geboorte. En dan moet je goed luisteren. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En jij ziet me toch wel. Ik ben de weg. En jij volgt me toch. Ik ben het leven. En jij zoekt mij toch. Ik ben je vriend. En je houdt toch van mij. En dan zei ik, Heer, tot wie zou ik anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dank u wel. Ik heb u niet gezocht, maar u hebt mij gezocht en u hebt mij gevonden. Amen.